Omdat hij over Russische misdaden in Oekraïne schreef. Rusland noemt zijn artikelen nepnieuws. Een Nederlandse man en vrouw zijn opgepakt voor een beschieting in Antwerpen vorig jaar. Het was waarschijnlijk een ruzie tussen drugscriminelen. Een woning werd beschoten en een meisje van 11 kwam om het leven. De Nederlandse en Belgische politie deden gisteravond en vanmorgen invallen, onder andere in Amsterdam en Breda. Staatssecretaris Veilbrief wil net als de Tweede Kamer dat de gaskraan in Groningen voor de zomer dichtgaat, en hij wil daar iets ongebruikelijks voor gaan doen. Volgende week stemt de Kamer erover en daarna gaat hij de voorzitter van de Eerste Kamer bellen om te vragen om het wetsvoorstel zo snel mogelijk te behandelen. In België is de brouwerij van Duvel stilgelegd na een cyberaanval. Hackers probeerden vannacht het bedrijf digitaal af te persen. Het heeft weinig gevolgen, zegt Duvel, maar voor de zekerheid is de productie toch gestopt. De brouwerij maakt ook ander bier, zoals La Chouf en De Koning. Er is genoeg voorraad. En dan het weer van Weer Online. Er is een mix van zon en wolken. Vanavond en vannacht klaart het op bij 1 tot 4 graden. Morgen meer zon, maar ook wolkenvelden vanuit het oosten bij maximaal 11 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat 1 file op de N35 van Zwolle naar Almelo. Het is daar druk tussen Heino-Zuid en Raalte. De vertraging is bijna 10 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
Wil je niet meer elke dag in de file staan? En wil je werken aan uitdagende projecten en jezelf verder ontwikkelen? Brusje is een hecht familiebedrijf uit Almelo, met al meer dan 65 jaar ervaring. Wij hebben projecten in de regio. Wil jij werken in de elektrotechniek of in de procestechniek? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zoeken zowel collega's als stagiaires. Meer over ons weten? Wij heten je van harte welkom. www.brusche.nl brusche.nl
Landbouwmachines krijgen een tweede leven dankzij Beverdam Machinery uit Frieseveen. De importeur en exporteur in landbouwmachines in de breedste zin van het woord. Voor in- en verkoop van landbouwmachines, reparatie en onderhoud ga je naar Beverdam Machinery. Bekijk meteen ons uitgebreide aanbod op beverdammachinery.nl.
Het hangt al maanden in de lucht. We hebben het er verschillende keren over gehad. Chauffeurs dreigen al weken. Maar gaat het er nu dan echt van komen, een busstaking? Hengelo, oh Hengelo. Lang werd er zoiets vooral hoofdschuddend gezegd. Inmiddels lijkt de tijd te keren. Hengelo, oh Hengelo, knapt op. Zie je het vernieuwde Marktplein bijvoorbeeld. Maar wat vinden marktlui en de tentwerkers daar nou eigenlijk van? En Oekraïense jongeren reisden naar Twente. Nou, in Twente wil ik al zeggen, was het maar waar. En doen nu vrijwilligerswerk in Enschede. Op het eerste oog, eerste gehoor, een beetje de omgekeerde wereld misschien. Maar of dat ook echt zo is?
Dat gaan we meemaken, dat gaan we ze vragen. Het is woensdag 6 maart, dit is 1 Twente vandaag.
1 Twente.
1 Twente vandaag.
Het ultimatum dat de vakbonden stelden aan vervoerder Arriva voor betere rij- en rusttijden is gisteren verlopen. Morgenavond spreekt de medezeggenschap voor een laatste keer met Arriva over invoering van de plannen. Anders wordt er gestaakt. Aan de telefoon is buschauffeur en voorzitter van FNV Streekvervoer Regiobestuur. En dat is John Peter. John, goedemiddag.
Goedemiddag.
Er zou al 2 of 3 keer eerder gestaakt zijn, toch?
Ja, daar hebben we het heel lang over gehad. Maar toen waren we nog steeds niet uitonderhandeld. We kregen iedere keer nog kleine beetjes van Arriva toegeschoven. En, maar nu was gewoon ook voor de vakbond uit de maat vol. Omdat we duidelijk een nee hebben gekregen dat Arriva onze randvoorwaarden en bedrijfsregelingen niet mee wilde overnemen. Ja. Zoals het eigenlijk in de WP 2000 toen die tijd is afgesproken.
Ja, want eerder reden jullie voor Keoli, voor die andere maatschappij. Toen zijn er bedrijfsspecifieke eigenlijk, randvoorwaarden opgenomen in jullie afspraken. En ja, die zijn er nu weer een soort van uit, lijkt het. En daardoor het zit er vooral in een pauze die niet lang genoeg is en niet zeker genoeg, geloof ik, hè?
Het is niet alleen een pauze die niet lang genoeg is. We hadden voorheen bij Keoli een afspraak dat de pauze minimaal 30 minuten moest zijn aaneengesloten als de dienst langer was dan 7 uur. Nou, dat is een van de afspraken die Arriva nu niet mee wil overnemen.
Mm-hmm.
Omdat bij in de CAO is er een wijziging gekomen qua onze pauzeregeling. Dat die 40 minuten moet zijn. En dat betekent dus dat wij met onze pauzeregeling van 30 minuten... dat is niet voldoende volgens de CAO. Betekent dat er een andere pauze van minimaal 15 minuten bij moet zijn.
Mm.
En dan, als je dat over 190 diensten gaat rekenen per dag ongeveer... dan kan iedereen het rekensommetje wel klaarmaken... van dat het ongeveer om tussen 900 en 1000 minuten gaat...
Ja.
Die een werkgever dan veel meer moet gaan betalen. Maar ja, dat zijn nou eenmaal de afspraken. En dan had Arriva hun huiswerk iets beter moeten doen.
Ja.
En dan wisten ze dat al van.
Maar hoor ik je dan zeggen dat eigenlijk de CAO stelt... jullie moeten 40 minuten pauze hebben en je hebt er maar 30?
Nee, de CAO stelt, wij moeten 40 minuten pauze hebben nu. Vanaf december. En wij hadden 30 minuten aaneengesloten. Er was ook voor geen 30 minuten. Maar bij ons was afgesproken, een dienst langer dan 7,5 uur...
Mm-hmm.
moest 30 minuten aaneengesloten hebben. Maar door de CAO-verandering is dat nu 40 minuten geworden. En dat betekent dus dat wij onze bedrijfsregel van 30 minuten mee overnemen. Dat betekent dus dat er nog een andere pauze... die moet minimaal 15 minuten zijn, want anders is het geen pauze voor het rijtijdenbesluit.
Ja.
Dan kom je dus op 45 minuten. En dat is Arriva te veel. En wij zijn helemaal niet boos, maar we zijn heel erg teleurgesteld met de werkdruk waar wij eigenlijk vorig jaar voor gestaakt hebben. Die wordt nu gewoon teniet gedaan.
Hm.
En ja, de jongens en de collega's die vinden het nu wel een keertje goed. We zijn nu 3 maanden verder en er wordt gewoon niks veranderd.
Ja.
Zoals al gezegd, jullie hebben het al aangegeven. Morgen zit het implementatieteam. Die zit, dat is een afvaardiging van de vakbond, die over diensten roosters gaan. Die zit met Arriva aan tafel. En we hopen dat morgen Arriva toch nog tegemoet komt. Want ze hebben gezegd van, nou, wij kunnen wel een inspanning doen om 25 minuten aan ingesloten te geven. En dan de tweede pauze van 15 minuten, zodat wij aan de CAO voldoen van 40 minuten.
Ja, en het is vooral het woordje, John, begrijp ik, die inspanningsverplichting. Hè? Inspanning, dan ben je verplicht om je in te spannen. Maar dat wil nog niet zeggen dat er ook daadwerkelijk van gaat komen. En daar vallen jullie onder andere over, geloof ik. Klopt, hè?
Ja, correct. Want inspanning is gewoon even naar kijken en weer naar je neerleggen. Is ook een inspanning.
Ja, nee, precies. Maar nou, ik vroeg me af, want ik heb die Arbo-wet er even op nageslagen. Ik zeg niet dat ik een jurist ben, hoor. Maar volgens mij schrijft de Arbo-wet toch voor dat bij 5,5 uur werken, er toch in ieder geval 30 minuten pauze moet zijn. Dat mag opgeknipt worden. En dan gaat het om, je mag als werknemer beslissen om dat op te knippen. Maar dat hoeft niet. Dus ik snap de hele discussie niet zo heel goed. Het lijkt erop die Arbo-wet vrij duidelijk is.
Die Arbo-wet is heel duidelijk. Maar een bedrijfsregeling is meestal een verbetering op de CAO. En op de wetgeving.
Ja.
En als die verbetering er is en die afspraken staan er met een handtekening eronder, dan gaan die... En dat is wat in de wet geregeld is onder de WP 2000. Dat bedrijfsafspraken en randvoorwaarden, dat die automatisch mee overgaan.
Ja.
Tenzij er anders over verhandeld wordt. Maar dat heeft Arriva niet gedaan.
Nee, maar goed, ik ben toch even op die Arbo. De Arbo-wet schrijft volgens mij gewoon 30 minuten voor. Dat is dan denk ik einde oefening. Klaar, helder verhaal. Dan moet je gewoon aan houden.
Dat is het niet, want de Arbo-wet die schrijft 30 minuten voor en de CAO die schrijft 40 minuten voor.
Ja, okay.
En een werkgever die heeft zich nog wel aan de CAO te moeten houden.
Ja, ja. Maar ook aan de Arbo-wet.
Ja, maar de Arbo-wet is niet slechter als 40 minuten.
Nee, dat snap ik. Maar 30 minuten aaneengesloten, dat lijkt me een amper discussiepunt. Dat kan eigenlijk geen discussiepunt zijn, denk ik dan. Of leg ik hem dan...
Nee, dat zeggen wij ook. Ja. Dat kan geen discussiepunt zijn, maar... Arriva wil die voorwaarden niet meer overnemen.
Nee. Maar goed, als je even afpelt, want ik vind het vrij ingewikkeld hoor, toch nog. Jullie zijn buschauffeurs, soms moet je een hele dag rijden. Het probleem is dus, wat jullie betreft, dat zowel al de tijden die je hebt voor een rit zijn vrij kort. En je hebt dus tussen de ritten door, eigenlijk als er al geen vertraging is, heb je weinig tijd om je benen even te strekken. En je wil in principe gewoon over een hele dag, als je zo'n lange dienst hebt, wil je een pauze van 25 minuten en een pauze van 15 minuten.
Dat is correct, want Arriva wil niet meegaan met, zoals in de Arbo-wet en in onze bedrijfsafspraken staan, Ja. Die 30 minuten aaneengesloten. Nou, dan willen wij dus sowieso minimaal gegarandeerd die 25 minuten. En het liefst wel die 30 minuten, want dat valt vast namelijk in een dienstregeling.
Ja.
Maar die 25 minuten is wel netto pauze.
En
dan kan iemand fatsoenlijk zijn boterham eten, kan hij ook fatsoenlijk rustig naar het toilet gaan.
Ja. Want de uitval is hoog, hè, John, om even het heel persoonlijk te maken. Van jouw collega's, 20% van de mensen die zit met ziekteverzuim thuis. Dat kan niet de bedoeling zijn, denk ik.
Nee, überhaupt kan het niet de bedoeling zijn. En dan moeten we wel heel realistisch zijn. Van die 20% is een gedeelte van wat mee open is gekomen, wat langdurig ziek is, wat vanaf Keolime is overgekomen. Dan praten we over een griepgolf, waarbij ook nog weer 3-4% ziek zou zijn. Maar dan praten we toch in ieder geval over 8% wat over nu in huis blijft. Wat over de werkdruk niet mee zich kan identificeren. Problemen heeft met de werkdruk.
Ja.
Ja. Dan praten we over 8-9% wat daardoor thuis zit.
Overigens,
dat is wel heel hoog.
Ja. We begrijpen dat Arriva reageert op de plannen van FNV en ik denk ook CNV. Maar die zegt eigenlijk, ja, weet je, dit gaat niet om een actie voor een betere CAO of wat dan ook. Dit gaat over bedrijfsspecifieke afspraken. Dus dit is een aangelegenheid tussen de directie van Arriva en de medewerkers van Arriva. En FNV heeft daar als vakbond niet zoveel mee te maken eigenlijk, zeggen ze.
Ja, dat zegt Arriva. Maar dat is incorrect, want wij praten over artikel 40 overleg. Dat zijn de artikelen die dus mee overgaan van de ene concessie naar een andere concessie. Dus van de ene werkgever naar de andere werkgever. Mm-hmm. En dat is een vakbondsaangelegenheid.
Mm.
En in dat artikel 40 overleg, daar worden dus ook randvoorwaarden en bedrijfsregelingen besproken.
Ja, dus die vallen daaronder.
Die vallen daaronder. Dus ja. Het is en blijft een vakbondsaangelegenheid.
Ja, nou is al gezegd, hè, gisteravond, FNV stelde eerder, de vakbond stelde een ultimatum. En dat was gewoon van ja, als het dan niet geregeld is voor ons, dan gaan we over tot actie. Maar er zit dus nog een kleine ruimte tussen de deur, omdat medezeggenschapsraad van Arriva met de directie in gesprek gaat morgenavond.
De medezeggenschap van ons, dus de afvaardiging van de vakbond, die gaat morgen overdag met Arriva om tafel om diensten en roosters toch af te tikken. Ik hoop dat het gebeurt en ik geloof dat iedereen daarop hoopt. Want het laatste wat we willen is eigenlijk staken. Want daar is maar eentje de dupe van en dat zijn de passagiers. En dat is eigenlijk het laatste wat we willen. Maar als er geen andere oplossing is en het bedrijf wil niet anders dan halstarrig blijven bij hun meningen. Ja, dan zit er niks anders op dan actie te gaan voeren. We zijn, ik kan wel vertellen, we zijn in een voortraject bezig om de mogelijkheden te bespreken. Wat er mogelijk is, wat we kunnen gaan doen, wat voor soort acties we kunnen gaan doen.
Mm-hmm.
Maar daar is nog niks over afgetikt. En dat moeten wij ook 48 uur voor die tijd aangeven bij Arriva, bij de werkgever.
Maar morgen is hard.
Morgen is hard, ja.
Het moet morgen gebeuren en anders dan in welke vorm dan precies moeten we nog afwachten. Maar dan volgen er acties op de een of andere manier.
Ja, ja. Daar moeten we wel van uitgaan. En nogmaals gezegd, wij hopen echt dat Arriva verstandig doet en zegt van wij gaan akkoord en wij komen tot elkaar.
Ja, dat is helder. Dat lijkt me ook. En dat, ik kan me voorstellen dat iedereen dat hoopt. Ook mensen die met de bus rijden. Ik heb nog één vraag, John, toch?
Ja,
en dat
zeker.
Is, Arriva is natuurlijk voor jullie een nieuwe werkgever. En dit is al maandenlang gedonder. Gaat dit nog goed komen, joh? Dit is geen lekkere binnenkomer op deze manier.
Dit is zeker geen lekkere binnenkomen. Ik ben zelf een van de mensen die bij de afvaardiging zit voor artikel 40 overleg. Ik zit niet bij het implementatieteam. Maar ik zit wel bij het artikel 40 overleg. En daar heb ik ook heel duidelijk tegen Arriva gezegd. Je hebt maar één keer de mogelijkheid voor een eerste indruk. En die hebben ze totaal, hebben ze daar de bal misgeschoten. Totaal. En dat kost heel veel tijd, heel veel kracht. Heel veel moeite om hier het vertrouwen bij de chauffeurs allemaal weer terug te krijgen. Want die staan echt op de achterste benen. Ja. Die zijn woest omdat Arriva niet luistert. Ze zijn teleurgesteld omdat Arriva hun systeem wil doordrukken. En nou verwoord ik alleen maar dat wat van de achterban komt, van de chauffeurs komt.
Ja, snap ik. Maar als ik je goed begrijp, John, dan gaat het, dan gaat het om arbeidsvoorwaarden en zeg maar cao-afspraken die al dan niet worden nageleefd door Arriva. Maar hier sijpelt ook een vertrouwensdingetje tussendoor. En dat is voorlopig ook met nieuwe afspraken niet per se opgelost.
Nou, het vertrouwen terugwinnen.
Ja.
Maar dan moet je wel heel hard aan werken. En dan moet je wel laten zien dat je ook dat vertrouwen terug wilt winnen van de mensen die voor je werken.
Ja. Ja. Moet dat dan trouwens, want je zegt al van de vraag die we stellen, die is ook wel. Dan moet er wel veel. Ruimte, dus ook geld worden vrijgemaakt, zeg maar. Is dat van vandaag op morgen dat jullie dat willen? Of hoe zie je dat eigenlijk? Wat is eigenlijk de termijn die je eraan stelt op die veranderingen?
Nou, Arriva heeft zelf aangegeven dat ze per 28 april hebben zij die datum hebben zij op tafel gelegd. Dan willen zij met een voor hun goed dienstenpakket, roosterpakket, willen ze aan de slag gaan dat dan ook gereden wordt. Alles wat voor ons eerder is, is natuurlijk altijd meegenomen.
Ja,
en is een verdienste. En wij hopen met z'n allen dat we daar streven we naar om zo snel mogelijk een fatsoenlijk dienstenpakket op tafel te hebben. Waar ook elke chauffeur zich mee kan vinden om zijn werk in rust, tenminste in goede rust, geconcentreerdheid kunnen uitvoeren.
Juist. Helder verhaal, John. Volgens mij begrijpen we waar het ongeveer over gaat. Morgen die definitieve afspraken. En dan hangt het er maar even vanaf wat daaruit komt en wanneer er dan eventueel acties gaan volgen.
Ja, inderdaad.
John Peters van FNV Streekvervoer, ook buschauffeur. Dat hoor je op de achtergrond. Veel plezier ook, John, met de ritten die je vandaag nog hebt.
Dankjewel, graag gedaan.
Oké. Okay. Ja. We gaan het meemaken.
Ja, we gaan het meemaken inderdaad.
De busrijders onder ons. We zijn ook als podcast te luisteren, dit programma. Je vindt hele uitzendingen gewoon terug op de podcastplatforms. Maar ook elke dag één item losgeknipt.
Uitgeknipt. Ja. Wat je dan ook van maken wil.
Beluister dat, leuk. Oekraïense jongeren reisden naar Enschede en Twente om daar 10 dagen lang vrijwilligerswerk te doen. Dat is, lijkt het de omgekeerde wereld of zit dat toch anders? Zometeen hoor je alles over dit project.
120 vandaag.
Bijna een jaar geleden werd het nieuwe Marktplein in Hengelo opgeleverd. Het is een plek met veel groen, water, bankjes, speeltoestellen. En ook aangrenzende straten zijn opnieuw ingericht met nieuwe rode bestrating en korte stalen plantenbakken. Ja, de vraag is, wat heeft deze vernieuwing van de openbare ruimte in de stad tot nu toe gebracht? En wat zijn de bevindingen van de marktondernemers nu ze een jaar op dat nieuwe Marktplein staan, hun nieuwe Marktplein? 120 ging het onderzoeken op de Warenmarkt zelf.
Ik sta hier al bijna 20 jaar, denk ik. Ik heb deze markt overgenomen van een collega van mij, die ermee stopte wegens leeftijd, toentertijd. En ik sta sinds die tijd hier.
Als het gaat over de ontwikkeling in de stad, heeft u heel veel meegemaakt al hier?
Dat kan je zeggen, ja. Van een redelijk druk bezet marktplein naar een grote gatenkaas hier zo. Dat er gewoon collega's weggingen. De handel in kledij en zo, dat loopt gewoon loopt niet meer op de markt. Vroeger had je heel veel stoffen. Toen ik hier kwam, stond er nog eentje met gordijnstoffen, maar die is ook weg. Steeds meer gaten. En toen gingen we van het Marktplein over naar Stationsplein. Dat was voor sommigen een topper en voor sommigen was het helemaal niks. Voor mij was het ook een stuk minder. Ik ben blij dat ik hier weer op dit plekje terug sta.
U staat hier al jaren op de markt.
We staan eigenlijk is ons bedrijf bestaan al sinds 1916, dus al ruim 100 jaar. Mijn opa is ermee begonnen, toen mijn vader en nu ik. En hier op de Hengeloze Markt staat is mijn vader eigenlijk begonnen direct na de Tweede Wereldoorlog. En daarna heb ik de zaken overgenomen.
Dus ook op het oude Marktplein gestaan?
Dat was de laatste jaren liep het allemaal wat minder. De ruimte was te groot, er was te veel ruimte tussen de kramen. En toen zijn we tijdelijk tijdens de verbouwing zijn we naar het Stationsplein gegaan. Dat was op zich een goed alternatief. Het enige nadeel wat je daar merkte, dat met name in de namiddag, dat er minder loop was. Dus dat je echt gericht klanten had op de markt, op het stationsplein. En nu we hier weer staan, nu bijna een jaar staan we op deze plek, op het vernieuwde marktterrein. En ik moet zeggen, er zit veel meer loop in. Je hebt veel meer contact met de winkeliers. Er blijft tot, dat zie je nu ook nog weer, tot het einde van de markt blijft een loop op het hele marktterrein.
Het is een mooi plein geworden. Ik heb ook wel ideeën dat vooral kinderen heel blij zijn met het plein, met de toestellen die erin staan. Ik vind het wel mooi. Ja
het moet ook echt een doelplein worden. Hè? En we zijn nu een jaar later, dus u merkt echt wel dat het. Merkt u dat er meer mensen op zaterdag komen of in het weekend of op een dag als vandaag?
Het is moeilijk om in te schatten. Ik heb allemaal vaste klanten, dus die kwamen ook wel op het stationsplein. Maar ik heb wel ideeën dat het soms wel gezelliger is. En ik denk ook wel dat het iets meer aantrekt. Dat het iets meer mensen aantrekt. Dat geloof ik absoluut. Ja.
We zijn nog verschijning en verhuizen. Wat dat betreft. Maar nou is dat mooi geworden. Mensen zijn allemaal enthousiast erover. En met name denk ik zaterdag dat het al een stuk drukker is geworden. Ja, dus goed.
Het is goed voor je als ondernemer?
Ja hoor. Ja. Nee, we hebben er. Ik doe alleen woensdags, of het verschil nog was woensdags en zaterdags. Maar ik ben er dik tevreden mee.
Voor je moeder?
Voor ons nichtje, hè?
Ja.
Ja, want die is geboren. Hoe laat?
5:30.
5:30, dus alles in roos nemen we vandaag mee. Dat moet, hè.
Wat ik merk is dat de klanten ontzettend positief zijn over de binnenstad. En hebben ze ook wel gelijk aan. Er is meer reuring. Je bent nou een eenheid. Ondanks dat we rondstaan, vind ik toch wel dat het heel positief uitgepakt is. En eigenlijk voor iedereen wel. Tenminste neem ik aan ook wel. Ik hoor geen negatieve verhalen over een slechte plek of wat dan ook. Ze zijn heel blij met het middenstuk daar. Je ziet gezinnen lekker gezellig zitten. En gewoon lekker zitten, de kinderen spelen. En ja, ik vind het echt heel mooi geworden zo. Ja. Ja.
De markt is heel mooi opgezet. Alleen allemaal een beetje met slecht weer, allemaal een beetje verder uit elkaar. En daar kunnen ze natuurlijk ook niks aan doen. Maar dan loopt er wel minder publiek, omdat mensen niet graag nat willen worden. En ten tweede is het terras dus heel mooi bedacht. Alleen de kap erboven is niet waterdicht. Dus als het regent, staat alles in het regen. Als het mooi weer is, dan is dat een heel mooie oplossing. Maar met regenachtig weer is het wat minder. En dat is wat mij echt wel opvalt. Voor de rest is het heel mooi opgezet. Mooi lekker ruim.
Ja, het is super gezellig zo. De uitstraling is goed. En er komen ook veel jeugd, veel kinderen. En ze kunnen lekker hier op de bankje zitten. Dus het is allemaal, gaat allemaal goed.
De maaltijd. Ik ben vandaag kip gebraden, kipsnitzel. Met een beetje roomsaus, met witlof en gebakken aardappeltjes.
De baas merkt ook aan de omzet dat, dat het gewoon goed in Hengelo is?
Ja, dat merkt hij zeker.
Wat merkt hij?
Dat het goed gaat, dat het vooruit gaat. Dat vooruit is gegaan sinds dat het plein veranderd is.
Mooi, tot ziens, hè, doei.
Het is een leuke markt geworden. We hebben ook voor gepleit om een lintmarkt te krijgen hier zo. En dat is ook goed gelukt, denk ik. Mensen die liepen als een kip zonder kop van het ene gat naar het andere gat waar weer een handelaar stond. En dat is natuurlijk nu niet meer zo. Iedereen heeft gewoon zijn eigen stekkie en ik vind het prima. Ik vind het mooi zo. Ja, ik ben er dik tevreden mee.
Tevreden markt, kooplui, Niels.
En ik begrijp dat wel. Heb je het gezien? Toevallig kom je wel eens in Hengelo.
Dat marktplein is echt heel flink opgeknapt. Dat hebben ze mooi gedaan. Kan niet anders zeggen. Ja.
Ja, ik denk dat ooit misschien Hengelo een beetje met jaloezie naar Enschede keek. Als het ging om de invulling van de winkelpanden. Maar ik denk nu als het gaat om het marktplein dat het andersom is, eerlijk gezegd.
Dat praat mij niet over het Van Heekplein, Niels.
Ja. Zullen we dan ook maar
de bek niet open.
Zullen we maar niet doen dan.
1 Twente vandaag.
Oekraïense jongeren die vanuit hun thuisland naar Enschede komen om hier mensen te helpen. Het klinkt een beetje als de omgekeerde wereld, maar het is wel een feit. Deze week steekt een groepje jongelingen uit Oekraïne op verschillende plekken in Enschede de handen uit de mouwen.
Ja, bij ons twee organisatoren. Marleen Kracht van Stichting Livingstone Oost-Europa. Die zit hier links, kijk eens rechts, dat is altijd ingewikkeld. En Esmee Bartels van de Stichting Present Enschede. Dat zijn de twee organisatoren. Organiserende stichtingen. En welkom jullie. En bij ons is ook een van de jongeren uit Oekraïne, Victoria Liemets. Dobri den.
Victoria spreekt heel weinig Engels. Dus we gaan proberen of we haar wat vragen kunnen stellen. Maar ik weet niet of dat gaat lukken. We gaan het proberen. Victoria, I'll start with you. There's war in your country.
My country yeah. is Ukraine.
Yeah.
My country.
But there is fighting.
The war. Yeah.
Yeah. Now you're here. You like?
Yeah, Dobre? Yeah, of course.
Dobre. ik kijk toch even naar jullie nu. We gaan even in het Nederlands verder. Want misschien moet ik even bij jou beginnen. Van Livingstone. Dat is wat is Livingstone precies? Misschien, dat is misschien even handig om te starten. Ja. Dan weten we dat.
Wij organiseren werkreizen voor met name voor jongeren over de hele wereld. Afrika, Zuid-Amerika, maar ook in Europa. En we gaan eigenlijk al jaren met groepen naar Oekraïne. Onder andere naar Oekraïne.
Ook voor de oorlog al?
Al voor de oorlog, ja. Ja.
Met Nederlandse jongeren?
Of met Nederlandse jongeren, ja. We gingen naar meerdere plekken. Wit-Rusland ook en Moldavië, Roemenië.
Je gaf het al aan, all over the world. Een beetje, ja. Hè? Bedoel, op allerlei plekken. Maar waarom? Het gesleept met jongeren, waarom begin je eraan?
Ja, nou ja, en waarom hen naar een ander land? Wij vinden dat onze jongeren kunnen echt wel wat leren. En dat is ook eigenlijk ons doel van de reis. Als we met jongeren op pad gaan. Dat ze leren van een andere cultuur. Zien hoe een ander leeft. En wat brengen. Mm-hmm. Tuurlijk kunnen we mensen helpen in Oost-Europa. Maar mensen kunnen ons ook wat teruggeven. En vooral hoeveel kracht zij hebben in zo weinig spullen. Zo weinig middelen. Maar toch zoveel doorzettingsvermogen.
Maar dat is natuurlijk wel de eerste vraag die wij hadden toen we dit zagen. Dat we dachten van ja, Victoria hier, die komt uit een land waar oorlog is. Waar de helft in puin ligt. Ik maak het even heel gechargeerd. Maar in ieder geval, het is echt ernstig. En je zou denken, ja, wij zouden die kant op moeten. En ze komen hier bij ons. Ja, wat zit daarachter?
Ja, nou, dat zit erachter is dat sowieso de vraag is, hoeveel jongeren kunnen we nu die kant op krijgen? Mensen vinden het toch spannend. Eng, moet je het ook doen? Ik ben zelf afgelopen jaar een paar keer in Oekraïne geweest. En ik mocht met heel veel jongeren spreken. En wat mij vooral opviel was de uitzichtloosheid. De jongeren, ze kunnen nergens naar uitkijken. Ze kunnen school amper volgen, stages, geen feestjes. Kan ik mijn diploma-uitreiking wel houden? En toen mijn contactpersoon die gaf aan me, Marleen, kunnen we het niet opdraaien? We moeten deze jongeren gewoon iets bieden waar ze naar uit kunnen kijken. Dat moet je tegen Livingstone geen twee keer zeggen. En dan gaan we op zoek van, ja, hoe kunnen we dat doen? Ja.
Jullie zitten ook in Oekraïne of je werkt daar samen met organisaties in het land?
We hebben eigenlijk partners over de wereld. En in Oekraïne werken we met name met Youth for Christ.
En je hebt Youth for Christ gevraagd, zoek jullie eens een paar jongeren bij elkaar. En die willen wij graag naar Nederland halen.
Ja.
En die jongeren moeten dat zelf bekostigen? Of is daar een soort fonds voor? Of hoe werkt dat?
Ja, nou, Livingstone is gaan kijken. Maar wij hebben een fonds gevonden die ons subsidieert. Voor 3 jaar lang. 10 groepen per jaar.
Oké, 10 groepen per jaar. En dan hebben we het over de omvang van hoeveel jongeren nemen
nou,
mee?
Nou, er zijn er nu 16. Ja. Dus het zal tussen de 12 en 16 jongeren zijn die hierheen komen.
Dat zijn die orde groot. Dat is best een behoorlijke. En dit is de eerste?
Dit is de eerste, ja.
En die worden dan, want je bent met een groep in Friesland, geloof ik, en in Enschede. Nee, het is dezelfde groep.
Het is dezelfde groep.
Dezelfde groep.
We willen heel graag dat er een Nederlandse groep jongeren bij aansluit, de connectie. En we hadden nu een groep in Bolsward. Alleen die moeten door de week naar school. En zo hebben we met Stichting Present de samenwerking gezocht. En die gaven aan van, nou, in Enschede is...
Is genoeg te doen.
Is genoeg te doen. Nou, ik denk dat op meer plekken. Maar Enschede is zo'n fijne partner, die wou dat graag.
En Esmee, toen kwamen jullie in play als Stichting Present. Wij kennen jullie als stichting die in Enschede bijvoorbeeld mensen die hun huis, heel net gezegd een puinzooi hebben, helpen om het weer een beetje op te knappen. Dat doen dan voetbalverenigingen of zo.
Ja.
En nu dachten jullie van, nou ja, als het dan mensen zijn uit Oekraïne die de handen uit de mouw willen steken, dat is ook prima. Ging het zo ongeveer of niet?
Nou ja, een klein beetje wel natuurlijk. Maar ik heb natuurlijk al wel veel contact gehad, ook met Marleen. En wij vonden het sowieso heel mooi om gewoon deze deelnemers hun doel een beetje te kunnen laten vervullen. Want volgens mij, als ik het goed begrijp, komen zij ook hier om hun eigen kracht weer op te bouwen, om onderlinge relaties te versterken. En nou ja, door Present is dat ook gewoon wel goed mogelijk. Want ze gaan samen bezig met projecten. En dan geven ze ook nog andere mensen iets terug. Dus mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Wat doen ze allemaal? Want we hebben wat foto's hoor van jullie activiteit. Ik weet niet of we die op de achtergrond kunnen laten zien. Vertel eens, wat zien we?
Dit is op de vliegbasis, denk ik. Hè? Ja, hier, dit is een sport- en spelmiddag geweest op de vliegbasis. Waarbij zij samen met andere vluchtelingen, die dus, nou, dat zijn de bewoners dus van de vliegbasis hier in Enschede, hebben ze dus spelletjes gespeeld en hebben ze sporten ook gedaan. Ik weet niet precies welke sporten eigenlijk.
Ja, we hebben vooral heel veel gedanst, want ze was echt in trek. Ja. En wat ik ook nog weer leuk vond was, we deden Nederlandse liedjes, we hebben Oekraïense dansen gedaan. En toen kwamen de Syrische mannen, die moesten ons ook even leren dansen. Ja, dus ja,
hoe intercultureel leven.
Ja, het was superleuk. Ja.
Victoria, that's you in the front.
Exactly my question.
Ja, dat vroeg ik ook af.
You like it dancing?
hoe oud ze? Ik zit even naar Victoria te kijken en ik durf nauwelijks te vragen. Maar hoe oud zijn ze ongeveer?
Ik denk dat Victoria ongeveer 18, 19 is. De groep is tussen de 14 en 29 jaar.
Oké, dus een behoorlijke leeftijdsspanne alles bij elkaar.
Het zijn allemaal, ze noemen het ook een New Generation project. Het zijn allemaal jongeren die de mogelijkheid hebben om deze week te gaan leren. En zij zijn de nieuwe generatie voor Oekraïne.
Dit zijn allemaal jongeren in die leeftijdsspannen die een toekomst aan het opbouwen zijn. Ja. Onder normale omstandigheden. En die toekomst ligt nu natuurlijk, is erg onzeker geworden.
Ja de toekomst is zeker heel onzeker. Ja. Ze hebben gewoon nieuwe leiders nodig. En deze jongeren worden dus in deze week vooral ook toegerust van hoe kunnen we een waardevol project opzetten in Oekraïne. Hoe kan ik van betekenis zijn als ik straks weer terug ben? Hoe kan ik van betekenis zijn in mijn omgeving?
En dan meer als inspiratie kan ik me voorstellen dan dat je nou concreet allemaal lesjes gaat zitten afdraaien. Want ze zijn hier 10 dagen.
Ja, we richten ons op 4 verschillende componenten. Dus eigenlijk de eigen competenties van de jongeren. Van wie ben ik nu en wie mag ik zijn? Maar hoe vorm ik ook een goed team om mij heen? Autoritair is heel aanwezig in Oekraïne. Maar wij willen juist laten zien dat je hoe kun je een goed team samenstellen. Ze gaan ook projecten bij de voedselbank of bij Stop Armoede zijn we gisteren geweest. Van hoe organiseer je nou zoiets? Want dat is niet vanzelfsprekend in Oekraïne.
Dus ook dat voorbeeld, kijk even naar jou, Esmee ook. Dus Present is een organisatie opgezet door mensen uit de stad. Mm-hmm. Die iets doen voor andere mensen in de stad.
Ja.
En de manier waarop je dat zou kunnen doen, zeg maar, dat wil je ook een beetje overdragen aan die Oekraïners. Zo van, dit is een voorbeeld van hoe je aan, maatschappelijk werk van onderaf in je stad of dorp kan werken, kan bouwen.
Ja, want vanuit Present werken we voornamelijk ook met vrijwilligers. Dus eigenlijk gewone bewoners die hun steentje bij willen dragen. En ik denk dat dat heel erg mooi aansluit bij wat zij natuurlijk graag willen doen om gezamenlijk weer dingen op te bouwen of dingen te starten. Dus vanuit daaruit kunnen ze heel mooi zien hoe wij dat dan doen bij Present. En kunnen ze dat zelf weer meenemen later, als ze zelf wat willen gaan doen.
Het is wel een heel aparte, tenminste, dat is ook meteen een vraag hoor. Lijkt me een aparte avontuur ook voor jullie. Tenminste, normaal zijn het vaak dus de Enschedeërs zelf die mede-Enschedeërs helpen. Nou ja, dat zal dan gewoon bijvoorbeeld het opknappen van zo'n huis zijn. Mm-hmm. Nu zit er ook nog een soort een rij levenslessen eigenlijk bij die je probeert mee te geven. Ja. Is dat iets nieuws wat Present doet? Of is dat ook altijd de onderliggende gedachte?
Ja, eigenlijk is dat altijd wel een beetje aanwezig geweest bij onze stichting. Want zelfs de vrijwilligers die komen, die leren elke keer weer wat nieuws. En ze hebben altijd, als ze terugkomen, de feedback is ook altijd heel positief. En ze komen ook altijd terug met verhalen van, want mensen komen een beetje buiten hun eigen bubbel. Want je weet niet wat er speelt natuurlijk achter de deuren bij verschillende burgers. Mm-hmm. En zoals bijvoorbeeld studentenverenigingen, die komen ook bij ons. Nou, die leven eigenlijk best wel een beetje in hun eigen bubbel. Die zien niet heel gauw hoe andere mensen natuurlijk leven als het niet zo goed gaat. Mensen die bijvoorbeeld geen netwerk hebben, mensen die in armoede leven, dat soort dingen. Ja. Dus die leren natuurlijk ook gewoon heel veel vanuit ons.
Nou weet ik van Oekraïne, daar zijn best, elk dorpje heeft wel een vrijwilligersclub met mensen, zeker op dit moment, na het uitbreken van die Russische invasie. Nou ja, met mensen die dingen doen, voor vaak mensen aan het front of voor mensen die hulpbehoevig zijn in het eigen dorpje. Dat is niet zo dat er een gebrek aan bottom-up initiatieven in Oekraïne is.
Nee, maar achter een voordeur bij iemand komen, dat is toch echt niet vanzelfsprekend. Het is, je ontmoet elkaar op een andere locatie. Of dan wel in een cafeetje, of dan bij een kerk of iets dergelijks. Maar niet achter een voordeur. En mensen die dus echt nood hebben, die zijn vaak ook niet, komen dus ook niet achter die voordeur vandaan. Dus we willen ze ook vooral laten zien van, hey, we hebben ze ook een training gegeven van Present. Van wat is Present nu en hoe organiseert Present nou die projecten achter de voordeur?
Ja, precies. Hoe krijg je dat bij elkaar?
Ja.
Maar dan ook, deze jongeren, want jij zegt 14 tot en met 29. Ik kan me voorstellen dat er jongeren zijn die denken van, nou, ik ben nu weg uit dit land met een hele hoop problemen en oorlog. Ik zit hier wel lekker. Ik piep er tussenuit.
Ja, dan deze jongen hadden al lang die kans een keer gehad, als ze dat willen, als ze dat wouden. Er zijn een aantal die bij ons zijn, die hebben ook wel een paar maanden verbleven in Polen of Zwitserland.
Bij het uitbreken van de invasie een tijdje gevlucht en teruggekeerd.
Maar echt teruggekeerd omdat ze voor hun land willen vechten, maar dan op een andere manier. Hun land weer willen helpen opbouwen.
Ja. Ja. Marleen, jij hebt een shirt aan waarop staat Jongerenproject Oekraïne 2020.
Ja.
Dat is een jaartal dat de oorlog niet kent. Als in, toen was Oekraïne een ander land.
Ja.
Je zei al van, je kwam er vaker.
Ja.
Hoe is dat voor jou persoonlijk? Toen jij zag dat... Want ik denk elke Nederlander weet nog het moment waarop die zag het journaalbeeld. Het is begonnen, hè?
Ja.
En dat doet pijn. Maar als je daar dat land kent en de mensen kent...
Ja. Daar kunnen we een nieuwe uitzending voor houden. Want toen de oorlog uitbrak, hebben wij een dagcentrum waar ik dus in 2020 geweest ben. 3 maanden voordat de oorlog uitbrak. Dat dagcentrum, dus 25 jongeren en 3 leidingen heb ik opgevangen in huis. Om de mensen dus te helpen. Inmiddels zit daar een hele organisatie achter.
Die zijn naar Nederland gekomen.
Zijn naar Nederland gekomen, ja. Want ja, als je daar bent geweest en het is... best een land, Oekraïne, we denken echt aan een arm land. Maar het is ook een land wat echt wel in opbouw was. Mm-hmm. En ook mensen die het gewoon echt wel heel goed daar hadden. En dat is zo tweestrijdig.
Ja. Is dat die ontwikkeling van een land dat in 1991 onafhankelijk werd? Dat in 2014 een revolutie heeft gehad? Wij willen democratie, vrijheid, ook met name jonge mensen... En ja, dat lijkt nu even full stop te zijn. Dus die wens is er nog steeds, maar die ontwikkeling is stilgezet. Dat is wat ik hier hoor zeggen.
Ja, en die is ook wel echt wel stappen teruggegaan.
Ja.
Maar dat geeft wel aan... Het kwam zo dichtbij toen die oorlog uitbrak... dat ik dacht, van, ja, maar dit had ons eigenlijk ook kunnen overkomen.
Mm-hmm,
Het zijn gewoon mensen, net zoals wij, in een leuk... De meesten wonen echt wel in een leuk huisje. Wel heel Oost-Europeaans, maar het is toch... Een normaal dak en goed warmte.
En ik begrijp jou goed als ik zeg... deze jongeren zijn toch wel ergens doordrongen... van het feit dat zij nodig zijn straks bij de wederopbouw. En komen nu hier naartoe om geïnspireerd te worden... wat informatie te krijgen over hoe wij in Nederland dat soort dingen doen. En gaan terug met dat pakket aan informatie. Dat is een beetje wat ik begrijp.
En een heleboel nieuwe energie geven. Ze waren echt moe. En niet dat we ze nou hier een vakantie geven. Want ik denk dat ze nog...
Je laat ze hard werken.
Op een andere manier.
Present laat ze hard werken, denk ik. Is mee.
Ja, maar ze raken op een andere manier vermoeid. Maar ze vol energie weer terug.
Hoe gaan jullie ze nog inzetten in de komende dagen?
Ja, want ik zeg Victoria, ik zat even te kijken. You have been painting, I guess. Of niet? You have this. And Marleen has it too. Painting?
Yeah.
All right.
Yeah.
Tak.
Ja, tak.
Tak.
Dus schilderen, we zagen net dansen, sport en spel met de asielzoekers op het luchthaventerrein. Wat nog meer, Esmee, wat komt er nog allemaal aan?
Even kijken, eigenlijk, jullie zijn hier nog 2 dagen om wat te doen. Er is sowieso nog een schilderproject, want we zijn verdeeld in 2 groepen. Dus de ene groep heeft dat dan nog niet gedaan, dus die gaat dat morgen doen. En dan is er volgens mij ook nog weer bij Stop Armoede een project gepland. In ieder geval voor morgen. Daar gaan ze dan ook weer langs om kleding te helpen sorteren. En vrijdag zijn ze toevallig hier op het Roombeek om een rondleiding te doen. Om een beetje ook een echt cultuur te proeven en een beetje weer rust te nemen van het echte doen.
En ik heb zo vermoeden dat gaat dan ook over de vuurwerkramp.
Ja.
Ja. Oké, okay, dat is ook wonderlijk als je uit een oorlogsland komt en misschien de raketten je om de oren hebben gevlogen om dan hier over vuurwerkramp te komen praten. Heel dubbel lijkt mij.
Ja, 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 het is een heel ander soort ellende. Ja, ik zou het zeggen.
Ja.
Ja, goed, dank voor jullie aanwezigheid hier. Dank dat je even wilde toelichten dat het toch misschien wat minder gek is dan het lijkt. Dat de Oekraïense jongeren vanuit Oekraïne hier naartoe komen om Enschede's te helpen. Succes om ze een beetje kracht mee te geven. En wellicht nog wat wijze lessen om daar het land ook, nou ja, als het weer kan, weer op te bouwen.
Dankjewel.
Dankjewel.
Ja, dank jullie wel. Dziękuję.
Dziękuję.
Ja, dat maakt het einde van de uitzending ook meteen.
We zijn er.
Ja, we zijn er. Dank voor het luisteren, kijken wat je ook deed. Vanavond om 8 en 10 uur op televisie te zien, zoals normaal. Hè. En mocht je nog verder luisteren naar de radio, dan hoor je hier zo meteen Henk Ketting. En wij zijn er morgen weer. Veel plezier met wat je nog gaat doen. En tot morgen.
Tot morgen.
Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053